Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag zal de kerkenraad vergaderen aanvang 7:30. We herinneren u ook aan de gemeentemaaltijd van aanstaande zaterdag, georganiseerd door de activiteitencommissie. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. En vers 2. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen. En vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent. Psalm 9, 1, 2 en 10. Gemeente, laten wij ons eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. Psalm 60, het eerste vers. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit verschillende gedeelten lezen. Wij wijzen u eerst op Deuteronomium hoofdstuk 13 en wij lezen de versen 1 tot en met 5. Deuteronomium 13, de versen 1 tot en met 5. En daar lezen wij het woord van de Heer in Deuteronomium 13. Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt dat hij tot u gesproken had, zeggende: laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen. Want de Heere uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heere uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heere uw God zult gij navolgen en hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden, en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromer zal gedood worden, want hij heeft tot een afval gesproken tegen de Heere uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die nu de Heere uw God geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Tot zover dan het gedeelte uit Deuteronomium 13. En dan wijzen wij u op Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs hoofdstuk 12. En dan willen we met elkaar lezen de versen 38 tot en met 42. Matteüs 12, de versen 38 tot en met 42. En dan lezen wij opnieuw Gods woord. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En dan wil ik u wijzen op Matteüs hoofdstuk 16. We lezen de versen 1 tot en met 4 en dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. Matteüs hoofdstuk 16, we lezen de versen 1 tot en met 4 en dat zijn ook de woorden van onze tekst van morgen. En de fariseeën en sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. en des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn van de hemel weet ge wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. In ons gebed, gemeente, willen we ook de Heere danken dat zuster Leni Driessen weer in ons midden mag zijn. Als een wonder van Gods ontferming is zij door haar verschillende ernstige hartstilstanden heen gekomen. Mocht ze thuis komen uit het ziekenhuis, mocht ze daar weer herstellen en nu mag ze weer in de kerk zijn. Hetgeen wel een wonder van Gods genade genoemd mag worden. We willen ook bidden voor de jonge Jurgen But, die morgen een operatie moet ondergaan. We willen ook denken aan professor Baars, die aanstaande vrijdag zijn afscheid hoopt te nemen. Zullen we samen bidden en danken. Hoe goed zijt gij, Heere, dat wij weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Dat u het ons geeft, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat u bewaring gegeven hebt. Ook toen uw dienaar met zijn vrouw afwezig was, Heere, we danken u voor uw bewarende trouw en uw zegen dat u ons allen hebt beschermd en bewaard. Dat we hier bijeen mogen zijn in uw huis, dat we rondom uw woord ons mogen stellen. Wat is dat een voorrecht en wat is het toch groot en goed om uw woord te mogen onderzoeken, om daaruit te leren wie u bent en dat we daarin mogen herkennen hoe wijs u bent, hoe goed u bent, hoe heerlijk, ja dat u volmaakt wijs en goddelijk goed bent, dat u heerlijk bent in al uw weg en werk. En omdat u God bent, daarom bent u het waard om gediend en geloofd en gevolgd te worden. O Heere God, wij bidden u of u onze harten wilt opwekken om u de Heere te zoeken, om u de Heere lief te hebben, dat we niet voor onszelf leven, maar dat wij leren te leven voor u. Heere God, wilt u met de majesteit van uw Heilige Geest zo werken in onze gemeente? Wilt u werken dat zij die nog onbekeerd voortleven overgezet mogen worden? Vanuit de dood in het leven, of ze nu jong zijn of ouder zijn, Heere, wilt u nog wonderen doen? Leer ons ons leven te verliezen in u, opdat we zo ons leven zullen vinden. Heere, wij bidden u, leer ons onszelf te verloochenen voor u, ons kruis op ons nemen en u te volgen. Heere God, wij bidden u of u de Heere Jezus Christus in ons midden wilt oprichten. Want wanneer u opgericht zult worden, wanneer u verheven zult zijn, zult u alle mensen tot u trekken. En wanneer u opgeheven wordt onder de bediening van uw woord, zo mogen wij geloven en vertrouwen dat u zondaren zult trekken tot die gezegende borg en zaligmaker. O, wil toch zo in ons midden werken. Wil krachtig werken met uw Heilige Geest. We belijden u dat wij het niet verdienen, dat wij al deze weldaden en zegeningen ons onwaardig gemaakt hebben. omdat wij tegen u gezondigd hebben en niet gedaan hebben wat u ons bevolen hebt. En dat er zo vaak iets mankeert aan onze houding, aan onze gedachten. Heere, u kent ons, hoe gemakkelijk wij onterecht ontstemd kunnen zijn. En hoe we gemakkelijk ontevreden kunnen zijn. En dat we de waarheid niet omhelzen, de werkelijkheid niet zien zoals die is. En dat wij in ongeloof neervallen en zelfs durven u zaken te verwijten. O, we zijn zulke boze mensen, terwijl u alleen maar ons goed doet, elke dag weer zonneschijn geeft over bozen en goeden. En dat u elke dag weer voor ons zorgt en elke dag weer ons uw woord geeft. Terwijl we in een wereld leven waarin zoveel onrecht, zoveel verdriet, zoveel nood en slavernij en onrust en rampen zich voordoen, hebt u ons nog willen sparen en bewaren. Heere, geef ons goede gedachten van u en verzacht onze harten en maak ons ontvankelijk voor dat kostelijk evangelie. Heere, werk met uw geest en majesteit. Delg uit onze zonden, vergeef ons onze overtredingen. Zie ons aan in de zoon van uw liefde. En wilt u zo werken uit genade in het midden van de gemeente, wil haar bouwen en bewaren. Heere, ontferm u over ons. We zijn in onszelf zo zwak. We bidden u keer weder, Heere. Wil geestelijk leven schenken in ons midden. En het geestelijke leven verdiepen. Ach, wat zijn we daar toch elke dag weer opnieuw van u afhankelijk voor. Gedenk ook hen die het moeilijk hebben, hen die verdriet hebben, hen die misschien in de kerk zitten met moeite en nood. U weet alle omstandigheden, ook het verborgen leed wat er is, ook de gemengde gevoelens die er kunnen zijn. En de strijd die aanwezig kan zijn, benauwdheid en angst en zorg. Heere God, wilt u toch een toevlucht zijn in alle benauwdheid. En geef dat wij op u mogen vertrouwen en bij u een toevlucht mogen vinden. Heere God, o verheerlijk zo uw naam, dat u ook uitkomst wilt geven als er zorgen zijn in het gezin of zorgen om kinderen. Heere, wil nog uitkomst geven. U kent ons allen, gij heilige, grote God. O, wij bidden u om wonderen, wonderen van uw rechterhand, krachten en machten in de bekering van zondaren. Ja, wilt u zo toch uw macht tonen, ook in ons midden. Heere God, we willen u hartelijk danken dat zuster Driessen weer in de kerk mag zijn. Dat u haar als een wonder hebt gedragen. Dat haar man dacht herhaaldelijk dat hij zijn lieve vrouw zou moeten missen. Maar u hebt hen nog gespaard en gedragen. En ze mogen nog samen zijn. En wat een wonder, Heere, dat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Waarvoor wij u nogmaals willen dankzeggen. Maar dat ze nu nog weer in uw huis mag zijn. En zo mocht aansterken. Daar willen wij uw grote barmhartigheid voor erkennen. En geef, Heere, dat we zullen beseffen dat we hebben te leven, niet voor onszelf, maar voor u. En dat u de hoogste plaats in ons leven mag ontvangen. O, wilt u ook zo geven dat er geestelijke vrucht mag zijn, ook bij broeder en zuster Driessen, nadat zij uw weldaden zo hebben mogen ontvangen. Heere, versterk hen in de toekomst, wees hen goed en nabij. U kent ook de omstandigheden van Jurgen But, Als hij morgen geopereerd moet worden, wij zijn toch elk ogenblik in gevaar. En wat zijn we toch ook afhankelijk van uw zegen, ook bij operaties. Heere, wilt u het wel maken? En geef ook dat de jonge Jurgen ook mag leren zijn vertrouwen op u te stellen. Wilt u alles wel maken, de hand van de dokter leiden en uw ontferming schenken? Heer, het is ook gepast dat we op deze zondag toch u danken voor uw bescherming en bewarende hand. Nadat nu 61 jaar geleden de ramp heeft plaatsgevonden. En de ouderen onder ons weten nog van die verschrikkelijke taferelen die de jongeren zich niet kunnen voorstellen. Heere, u hebt toen gesproken. U bent toen met uw oordelen gekomen. En Heere, wij zijn niet beter, nee, wij zijn slechter. En wij verdienen nog meer oordelen van u. En dat die niet gekomen zijn, is enkel uw verdraagzaamheid en uw groot geduld over ons. O Heere, vergeef ons wanneer wij de weldaden en de bescherming en uw bewaring die u ons gegeven hebt, wanneer wij dat misbruikt hebben. En geef, Heere, dat er waarachtige bekering mag zijn, ook op ons eiland. En dat er een besef mag zijn dat u ons nog zoveel weldaden gegeven hebt. Dank u voor uw bewaring, ook al die jaren sinds de ramp. Maar wij bidden u voor hen die nog verdriet hebben, die nog denken aan geliefden, die omgekomen zijn. En die zijn er op ons dorp en ook op andere dorpen. Heere, wilt u hen vertroosten? En geef dat wij in leven en sterven ons geborgen mogen weten in u, de Heere Jezus Christus. Wij willen u ook bidden of u het jongerenwerk ook op ons dorp wilt zegenen. Het jongerenwerk ook in de gemeente. Wil onder onze jeugd werken met uw genade, geest en majesteit. Wil een beslag leggen op onze jongeren, ook op de catechisaties en op de verenigingen. Laat uw woord daar mogen spreken tot hun harten. En laten zij mogen ontdekken wie u bent. En dat zij die grote schat ook mogen ontdekken die er ligt in u en in uw woord. En dat ze het mogen zeggen, weg wereld, weg schatten van deze wereld. Want de schat die ik nu gevonden heb, is beter dan alles, al het andere. Heere, wil toch zo geven dat onze jongeren, ook in de tijden waarin wij leven, mogen leren u toegewijd te zijn. Dat ze ook straks staande zullen blijven in de uur der verzoeking die komen zal, ook over Nederland. Laten nu de jonge mensen gewapend mogen worden door uw woord en geest en in een levend geloof door het leven mogen gaan. Heere, wij willen u danken voor alles wat u ons en onze kerken hebt gegeven in professor Baars. En wij denken aan de jaren dat hij bij ons mocht voorgaan en arbeiden. We danken u voor zijn trouwe arbeid, waartoe u hem kracht gegeven hebt. En wanneer hij dan nu aanstaande vrijdag met emeritaat hoopt te gaan en zijn afscheidscollege hoopt te geven, wilt u hem bedouwen met uw Heilige Geest. En wilt u, Heere, geven dat professor Baars rust mag ontvangen. En dat hij boven alles nog tot zegen mag zijn voor de kerken. We danken u voor alles wat u hem in hem aan ons hebt gegeven. En wil hem verder nog goed en nabij zijn. Heere, zo leggen wij u onze noden voor. Wij bidden u om uw genade in het spreken en preken en in luisteren. Ook wanneer we thuis meeluisteren. Heere, gedenk hen die ziek zijn, die het moeilijk hebben en thuis met ons verbonden zijn. Verblijd ons door uw daden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie met bestemming winterkleding voor Botswana. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. De Heere zegen u en uw gaven. En laten wij dan ook zingen Psalm 12, de versen 1, 2 en 3. Psalm 12, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, Matteüs 16, de eerste vier verzen laat ons zien de vijandschap van de Farizeeën en de Sadduceeën tegen de Heer Jezus. In vorige hoofdstukken zagen we dat het juist de Farizeeën waren die zich tegen de Heer Jezus gesteld hadden. Maar nu lezen wij voor het eerst in het Matteüs-evangelie dat de Farizeeën zich nu verbinden met de Sadduceeën om zich tegen Jezus van Nazareth op te stellen. Ze bundelen hun krachten in het verzet tegen de Heer Jezus. En dit is opmerkelijk, want de Farizeeën en de Sadduceeën waren geen vrienden van elkaar. Er waren nogal wat verschillen. De Farizeeën waren orthodox. Dat waren, zouden we nu zeggen, orthodoxe Joden. En het woord Farizeeër wordt afgeleid van farash. En farash betekent afgezonderd of afgescheiden. De Farizeeën hadden zich afgescheiden van het volk, afgescheiden van alle goddelozen. Ze wilden strikt overeenkomstig de wetten van God leven. En zo legden ze zich toe op de wetsonderhouding. En ze stonden ook vijandig tegenover de Griekse cultuur, ook wel het Hellenisme genoemd. En de Farizeeën aanvaarden heel het Oude Testament als gezaghebbend. Maar als u naar de Sadduceeën kijkt, dat waren toch andere mensen. Die Sadduceeën waren veel toegefelijker naar de Griekse cultuur. En ze waren altijd bezig om compromissen te sluiten. We zouden vandaag zeggen, ze waren eigenlijk heel liberaal, eigenlijk vrijzinnig. Ze erkenden niet het Oude Testament, alleen maar de eerste vijf boeken van Mozes. Ze geloofden ook niet in engelen. Ze geloofden ook niet in een leven na dit leven of in een opstanding. En dat lezen wij bijvoorbeeld, dat zegt de Bijbel ook, in Handelingen 23, vers 8. De Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, nog engel, nog geest. Maar de Farizeeën belijden het beide. De Sadduceeën bestonden voornamelijk uit de priesters. En uit de kring van de Sadduceeën kwamen ook de hoge priesters. De naam Sadduceeën wordt algemeen aangenomen dat dat afgeleid wordt van de Hebreeuwse naam Zadok. En u weet, Zadok was hoge priester ten tijde van David en Salomo. En dat de Sadduceeën naar deze Zadok genoemd zijn. Nu, het feit dat deze Farizeeën zich verbinden met de Sadduceeën laat zien dat zij beide vast besloten waren om Jezus te doden. Beiden haten zij de Heer Jezus, want de Heer Jezus had de zonden en de schijnheiligheid van de Farizeeën aangewezen. Terwijl de Heer Jezus ook de dwalingen in de leer van de Sadduceeën aangewezen had. En nu verbinden deze beide partijen zich tegen Christus. Het is een onheilige verbintenis. Op zich is dat niet iets wat nieuw is. Dat zien we ook in onze maatschappij. U weet toch dat, daar gaan we nu niet op in, maar de leerstellingen van de politieke liberalen zijn toch heel anders dan de politieke socialisten. Maar in onze tijd verbinden zij zich samen. Zo hebben we weer opnieuw een paars kabinet. En dat verheft zich vooral tegen christelijke waarden en christelijke principes. En we kunnen alleen maar deze tendensen nog verwachten dat die versterkt worden in onze maatschappij. Zo zien we dat de uitersten zich nog verbinden tegen het christelijk geloof. Daar zijn meer voorbeelden van te geven uit de geschiedenis. Maar dat zullen we nu niet doen. Maar hetzelfde zien we hier ook. De Farizeeën en de Sadduceeën verbinden zich tegen Christus. En daar willen we met elkaar over nadenken. Dus we denken na over Farizeeën en Sadduceeën verbinden zich tegen Christus. En we zien ten eerste een teken uit de hemel begeerd. Ten tweede het teken van de tijden miskend. En ten derde het teken van Jona gegeven. Dus we zien Farizeeën en Sadduceeën, zij verbinden zich tegen Christus. En we zien ten eerste een teken uit de hemel begeerd. Ten tweede het teken van de tijden miskend. En het teken van Jona gegeven. Zo komen dan die Farizeeën en Sadduceeën tot de Heer Jezus. En ze komen met een verzoek. En het lijkt toch heel aardig. Ze vragen hem, kunt u ons een teken geven? Maar niet zomaar een teken. Kunt u ons een teken uit de hemel geven? Was dat goed? Was dat een geoorloofde vraag? Had Gideon ook niet eens gevraagd aan de Heere om een teken te geven? Van dat wollen vlies dat droog zou blijven en dat overal daaromheen de grond kletsnat van de dauw zou zijn? Had Gideon ook niet een teken gevraagd? En zou de Heere Jezus straks ook zelf niet zijn discipelen uitzenden en dat hij hen de macht zou geven om wonderen en tekenen te doen, Markus 16, vers 17 en 18. En deed de Heere Jezus zelf ook niet vele tekenen van het koninkrijk der hemelen? En was het nou verkeerd dat de Farizeeën en de Sadduceeën de Heer Jezus vragen om een teken uit de hemel? Ja, dat was heel verkeerd. Hoe weten we dat? Nou, uit dat woord verzoeken. Ze verzochten hem. Kijk, toen Gideon vroeg om een teken, dan was dat om zijn geloof te versterken. Want hij moest een grote taak op zich nemen. En hoe kon hij het doen? En hij wilde het doen, maar hij wilde dat zijn geloof versterkt werd. En daarom vroeg hij om een teken. Maar de Farizeeën willen de Heer Jezus verzoeken. Ze geloven niet in hem. Ze willen ook niet dat hun geloof versterkt wordt. Ze hebben geen geloof in hem. Ze willen dat de Heer Jezus vastloopt. Daarom vragen ze, geef toch een teken uit de hemel. Een keer een echte teken. De achtergrond is ongeloof. Want had de Heer Jezus dan geen tekenen gegeven? Had hij dan geen doden opgewekt? Had hij geen melaatsen gereinigd? Had hij geen zieken genezen? Had hij niet tot tweemaal toe een wonderbare spijzing gegeven aan de mensen? De Farizeeën en de Sadduceeën wezen al die tekenen af. Al die tekenen waren voor hen niet goed genoeg. Ze wilden bijzondere tekenen hebben. En de tekenen die de Heer Jezus deed, ze zeiden botweg, dat doet hij door de macht van de duivel, door Beelzebub. Het was puur laster tegen de Heer Jezus. En ook al had de Heere Jezus wonderen en tekenen gedaan die al aangekondigd waren door de profeet Jesaja. En dat hij de profeet letterlijk voorzegd had wat de Heere Jezus zou doen. En ook al had de Heere Jezus dat gedaan zodat zelfs de mensen konden beseffen dat dit de tekenen van de Messias zijn. Het gewone volk besefte dat al. De Farizeeën en de Sadduceeën vonden dit niet genoeg. En in feite lag het probleem hierin dat zij zich verzetten tegen de prediking van de Heere Jezus. Want ze wisten heel diep in hun hart dat hij wel de waarheid verkondigde. Ze wisten wel dat ze verkeerd zaten. Dat ze schijnheilig waren. Dat ze Gods woord niet accepteerden, het Oude Testament niet. En ze wisten dat de Heere Jezus met macht en kracht sprak. Maar ze verzetten zich, ze wilden zich niet buigen. En dan vragen ze nu maar eens om een echt teken. Een teken uit de hemel. En dan hoopten ze maar dat de Heere Jezus zo'n teken niet zou kunnen geven. En dan zouden ze hem kunnen ontmaskeren als een valse profeet. En zo zou zijn aanzien onder het volk wegkwijnen. En zo zeggen ze, geef ons nou eens een teken uit de hemel. En het leek nog zo vroom ook nog. Zo rechtzinnig. Zo orthodox. Want er waren toch mannen Gods uit het verleden die toch ook tekenen uit de hemel gegeven hadden. Had Elia niet vuur uit de hemel laten afdalen om de vijanden te verteren in 1 Koningen 18? En had Jozua niet een geweldig teken gegeven, zo redeneerden de mensen, dat de zon en de maan stilstonden in Jozua 10? En had de profeet Samuel niet een verschrikkelijk onweer laten komen over de Filistijnen in 1 Samuel 7 vers 10? Ach, laat dan nu nog maar eens zo'n onweer vallen, bliksem en donder op het Romeinse garnizoen daar in Caesarea. Kijk, dan zullen we in u geloven. Geef toch eens ook zo'n teken uit de hemel. Maar het feit bleef natuurlijk, dat ook al had de Heere zo'n teken gegeven, dat ze dan nog gezegd zouden hebben, hij doet het door de duivel, door Beelzebub. Het enige doel was om de Heere Jezus in onmin, in discrediet te brengen bij het volk. Dit verzoek was niets anders dan een aanval op het gezag van de Heere Jezus. En dat weet de Heere Jezus ook. Hij kent hun gedachten volkomen. En daarom gaat hij er niet op in. En het gaat er ook niet om dat er wondertekenen gedaan worden. Het was een verkeerde vraag. Een teken uit de hemel, een wonderteken. De Heer had er zelfs tegen gewaarschuwd. Dat het niet om wondertekenen gaat. En wanneer iemand een zogenaamd wonder doet en wij dat niet kunnen begrijpen, dan zeggen we, hoe is dat toch mogelijk? Dat moet dan wel iets bijzonders zijn. Dan zegt de Heere, pas op. Want er zullen valse profeten komen die leugenachtige wonderen doen. En wanneer zo'n leugenachtig wonder toch uitkomt, of wanneer een waarzegger iets zegt en het komt nog uit, ook nog. Wat is er aan de hand, zegt de Bijbel. Dan is de Heere bezig u op de proef te stellen. Of u de Heere zult geloven of zo'n waarzegger. En dat hebben we gelezen in Deuteronomium 13. Wanneer een profeet of een dromendromer, dat is een voor zijn waarzegger, in het midden van u zal opstaan. En die leidt af van de Heere. En wanneer hij een teken doet, of iets zegt en het woord komt uit, dan mag je nog niet geloven en nog niet volgen zulke mensen. Want de Heere uw God verzoekt u, stelt u op de proef om te weten of ge de Heere uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En daarom gaat het ook niet uiteindelijk om een teken, maar het gaat om het woord wat iemand zegt. Was bij de Heer Jezus ook zo. Het ging om zijn woord, hij verkondigde het evangelie. Daar ging het om, de tekenen waren ook voor de Heer Jezus, maar iets bijkomends. En alles wat gezegd en gedaan wordt, moet getoetst worden aan het woord van God. En dan zijn tekenen ook niet nodig. En zo kan het gebeuren. Het kan nog gebeuren. Het is ook voorzegd in de schrift. Dat ook vanuit de macht van de boze er ook bepaalde wonderen gedaan kunnen worden. En dan moeten wij daar niet ondersteboven van raken. Maar dan moeten we heel goed beseffen dat de antichrist ook wonderen zal doen. En daarvan het beest ook beschreven staat in Openbaringen dat het een dodelijke wond had. En de dodelijke wond werd genezen. En heel de wereld zegt, oh wat is dat toch geweldig. Wat een wonder, dat beest dat zo'n dodelijk wond had is weer genezen. Dat is toch een wonder, dat moet toch wel echt zijn. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Daar spreekt de apostel over de verschijning van de mens der wetteloosheid. En zijn komst zal zijn naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden, een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Daar spreekt de apostel ook van in 2 Thessalonicenzen 2 over dat de antichrist wonderen zal doen. En de mensen die er in hem zullen geloven, dat is een oordeel van God. Omdat ze eerst het woord van de waarheid niet hebben aangenomen. Dat zich daarvan hebben afgekeerd. Dan kan God hun geven een leugengeest. Een kracht der dwaling die in hen werkt. Zodat ze de leugen gaan geloven. Wonderen van de leugen. En daar lezen wij dus onomwonden. Dat er ook vreemde en niet te verklaren gebeurtenissen zich kunnen voordoen. Maar dan moeten wij toch luisteren naar wat iemand zegt. Niet wat iemand meent te doen. Alleen het woord mag voor ons bepalend zijn. Het gaat dus uiteindelijk niet om een teken, maar het gaat om Gods woord. En daarom moeten wij thuis zijn in Gods woord. Laten wij dat dagelijks lezen. En laten u en ik steunen op dat woord. Neem er de tijd voor. Het is niet altijd gemakkelijk om de Bijbel te lezen. Maar jonge mensen, lees de Bijbel. Andere boeken mogen dicht blijven, maar lees de Bijbel. En laat daar alle nadruk op liggen. Laat je leven gevormd worden door Gods woord. Dat zal je leven vormen en kneden. En daar zul je nooit spijt van krijgen. Want wij gaan ook een maatschappij tegemoet van goddeloosheid. En de kracht der dwaling zal sterker worden. En de verleiding wordt sterker. En straks vindt er een scheiding plaats, een scherpe scheiding tussen hen die de Heere vrezen en hen die de Heere niet vrezen. En dan kun je niet meer in dat grijs gebied nog zijn wat tot nog toe wel kon. Het gaat er straks, het gaat erop of eronder. Het gaat om je eeuwige zaligheid of de eeuwige rampzaligheid. En daarom moeten we thuis raken in dat woord van God. Dat woord van God, dat moet je hart lezen. Dus niet alleen dat jij het leest met je ogen, maar dat dat woord jou gaat lezen. En dat het woord jou gaat aanwijzen wat verkeerd zit in jouw leven. En dat dat woord jou laat zien wie de Heere Jezus Christus is. In zijn schoonheid, in zijn noodzakelijkheid. En dat woord zegt ons dat wij bekeerd moeten worden. En dan hebben wij ook verder geen teken nodig. Het woord zegt ons, gij lieden moet wederom geboren worden. En dan kan er gemakkelijk een vraag bij ons zijn. Zou God wel naar mij willen horen? Zou God wel naar mij willen luisteren? Zou God mij wel willen bekeren? En heb ik niet te lang gezondigd? En ik merk toch niks? En ik heb toch niks? En ik voel toch niks? En zo kun je nog wel doorgaan met allerlei vragen. Maar het woord is waar. Ook al voelen we niets en ervaren we niets en hebben we niets en zijn we niets en kunnen we niets. Het woord is waar en daar mag je op pleiten. En zeg je, Heere, doe wat u gezegd hebt in uw woord. Ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Heere, bekeer ook mij. Vernieuw mijn hart, dat ik u leer liefhebben, dat ik uw schoonheid leer zien als de machtigste, de heerlijkste, de grootste. Ga nou maar zo bidden en pleiten op het woord, want God belooft in dat woord. Niet dat je altijd iets zult voelen en niet dat je altijd iets zult zien en niet dat er altijd iets zult ervaren. Maar God heeft wel beloofd in het woord dat hij doen zal wat hij zegt, want hij is God. En er mag een verwachting zijn. En dan mogen we pleiten op zijn woord en voortdurend bidden om zijn Heilige Geest en om zijn genade in ons leven. Opdat ik leer te leven naar zijn wil. Opdat mijn leven niet straks kapot gaat. Maar dat ik behouden mag worden. Dat ik God mag kennen en hem de eer mag geven waar hij recht op heeft. Want hij is God. Kijk, dat is nou geloof. Om zo te bidden, dat is nou geloof. En dat geloof ontbrak bij de Sadduceeën en de Farizeeën. En daarom wijst de Heere Jezus ook hun verzoek af. Want dat teken van de tijden wordt miskend. Want de Heere Jezus noemt hen in vers 4 een boos en overspelig geslacht. Die Farizeeën en Sadduceeën, ze bedachten kwade zaken. Ze weken af van Gods geboden en daarom worden ze een overspelig geslacht. Een overspeler is iemand die naar een andere vrouw gaat. Die zijn eigen vrouw verlaat, dat is een overspeler. En zo zijn er mensen die geroepen zijn om de Heere te dienen, maar ze keren zich naar andere goden. Ze dienen zichzelf, of ze dienen de wereld, of ze dienen hun eer, of hun genot, of het geld. Dat is een overspelig geslacht. En zo waren die Farizeeërs en die Sadduceeën. Ze wilden niet buigen voor God. En dan zegt de Heere Jezus tegen deze Farizeeën, geeft hun een antwoord. En zijn antwoord is, als het avond geworden is, zegt gij schoon weder. Dat betekent mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens heden onweder, vandaag komt er onweer, vandaag is er slecht weer. want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn van de hemel weet geweld te onderscheiden en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Deze Farizeeën en Sadduceeën, ze letten op de tekenen die het weer aangaven. En bij zonsopgang of zonsondergang wisten ze wel aan de kleur van de lucht wat voor weer het zou worden. Bij zonsondergang, als er een helder rode kleur was, dan liet dat zien dat er geen wolken in de lucht waren. En dan zeiden ze, nou, morgen hebben wij goed weer. En als er bij zonsopgang een fale roze kleur was, dan zaten er wolken in de lucht. Dan was er vochtigheid in de lucht. En dan zeiden ze, ja, het is nou een fale roze kleur, er komt vandaag vast regen. Dat hadden ze precies door. Maar de tekenen die de Heere gaf, wilden ze niet opletten. De tekenen van de Messiaanse tijd waren aanwezig, maar ze wilden er niet op letten. Deze Farizeeën en Sadduceeën weigerden die tekenen te geloven. En ze hadden toch zoveel tekenen ontvangen. Zelfs een uit hun eigen midden, Nicodemus, was tot de Heere Jezus gekomen en had gezegd, Meester, wij weten dat gij van God gezonden bent, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En er waren zoveel tekenen, blinden werden ziende, doven hoorden, boze geesten werden uitgeworpen, kreupelen wandelden, doden werden opgewekt, melaatsen werden gereinigd. Aan armen werd het evangelie verkondigd. Dit waren de tekenen der tijden. En de Farizeeën en Sadduceeën hadden kunnen weten dat nu de Messiaanse tijd was aangebroken. Maar ze wilden het niet aannemen. Waarom niet? Omdat het woord van God hen ontmaskerde in hun schijnheiligheid en in hun zonde. En ze willen niet voor hem buigen. Terwijl ze zoveel tekenen gezien hadden. En eigenlijk was de Heere Jezus zelf het teken. Hij was het teken van die tijd. Hij sprak, niemand kon hem weerstaan. Hij deed tekenen die nooit iemand gedaan had. Zijn preken waren met macht en kracht. En hij onderhield de wet van Mozes volkomen. Niemand kon hem van enig zonde betichten. Hij sprak met liefde. Hij stond pal voor hen met majesteit en met gezag. En had Simeon het niet al gezegd tot Maria in Lucas 2:34, deze wordt gezet tot een teken dat weersproken zal worden. Eenvoudige mensen zagen het. Maar geleerde Farizeeën en Sadduceeën wilden het niet zien. En zo kunnen wij ook zijn. We kunnen het woord gehoord hebben. En we weten heel goed wat God van ons vraagt. Maar dat we toch nee blijven zeggen. We kunnen heel goed de wonder van de Heere Jezus weten. En dat we toch niet voor hem willen buigen. En ook nu zijn er tekenen van de tijden. Wanneer de Heer Jezus hen verwijt dat zij niet letten op de tekenen van de tijden. Ook nu, de tijd waarin wij leven, zijn er tekenen. De Heer Jezus heeft daar ook vooraf aangegeven dat er tekenen zullen zijn van zijn aanstaande wederkomst. En er zijn van die tekenen ook in ons, in onze tijd, tekenen. Het feit dat Israël weer terug is in Palestina is niet iets gewoon. En dat Jeruzalem nu niet vertreden is door de heidenen, maar nu in handen is van Israël, is niet maar iets gewoon. En dat het evangelie door heel de wereld heen verkondigd moet worden. En ook verkondigd nu is zowat. Dat is niet gewoon. En dat de goddeloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. En dat wij in onze maatschappij bezig zijn onze kinderen te laten vergiftigen. Of ze worden gedood in de moederschoot. Of ze worden vergiftigd door allerlei dwaasheid en goddeloosheid. En dat er geen tijd is in de gezinnen tussen de ouders en de kinderen. Dat zijn tekenen van de tijden. En dat de immoraliteit hand over hand toeneemt. Dat er dingen gebeuren in ons vaderland die 2 generaties geleden, daar durfde men nauwelijks over te spreken. En nu wordt het gepropageerd dat het huwelijk een ordening van God is. Daar wordt gelogend. En Gods woord zegt duidelijk dat het uitleven van immoraliteit, van overspel, van homoseksualiteit, het uitleven, het bedrijven daarvan, al deze zonden gaat tegen Gods woord in. En nu mag dat nauwelijks of niet meer gezegd worden. En de vijandschap wordt alleen maar sterker en erger. Er wordt pressie, wordt opgevoerd, ook op de kerken. En dat er gezegd wordt dat alle godsdiensten in feite gelijk zijn. En afgelopen week ook weer bijeenkomsten van alle godsdiensten waar prinses Beatrix ook bij aanwezig was. Ja, het wordt ons kwalijk genomen dat wij zeggen dat er maar 1 naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen zalig moeten worden. Christus Jezus. Dat wordt ons kwalijk genomen. Daar worden we straks om vervolgd. Want eerst gaat Gods woord eruit. Dat is nu aan de hand. En dan komt allerlei ongeloof en heidendom komt weer terug. Dat gebeurt nu. En straks barsten de vervolgingen los. Dat gebeurt. Ik ben geen profeet, maar dat gaat gebeuren. Dat lees je in het woord. Het een volgt logisch wijs uit het andere. Er zijn vele voorbeelden van uit de schrift en uit de geschiedenis. Dat zijn de tekenen van de tijden. En nou zegt de Heere Jezus hier: gij geveinsden, kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Dromen wij maar voort van welvaart en gemak en genot? Of worden wij wakker? Jonge mensen, zijn jullie wakker? Beseffen wij wat voor een wereld we straks tegemoet gaan? En dan gaat het om het waarachtig doorleefd geloof in de Heere Jezus Christus. En daarom is zo noodzakelijk dat Hij jouw hart regeert. Dat Hij in je leeft. Dat je zijn grootheid iets daarvan leert zien. Dat God je aanraakt met zijn vinger. Dat je ontdekt wordt en ziet dat je verkeerd zit met heel je egocentrische leven. En dat je God voorbij leeft. En dat je veranderd moet worden. Dat je bekeerd moet worden. Dat je niet zo mag leven. Maar dat je die God van harte moet liefhebben. Met alles wat je hebt. En dat we op onze knieën komen. En gaan bidden om vergeving. En we bidden om vernieuwing. En om liefde en hoop. Letten wij op de tekenen der tijden. Heeft de Heere Jezus niet gezegd dat er dan velen zullen afvallen? Dat betekent uit de kerk van het geloof. En dan zijn ze voor eeuwig verloren. Dat zijn de tekenen der tijden. En straks komt Antichrist. Hoe dat zijn zal, dat weet ik ook allemaal niet. Maar het woord spreekt erover. En dan komt het er wel op aan. Een levend geloof te hebben. In de Heere Jezus Christus. Dat u zijn liefde kent in uw ziel. Maar de tekst gaat verder, want er wordt het teken van Jona gegeven. Want de Farizeeën en de Sadduceeën weten wel beter, maar ze willen niet buigen. Maar dan geeft de Heere Jezus hen nog een teken. Hij gaat bij hen weg. Hij wil niet verder met hen spreken. Dat is ook een vreselijk woord, hoor. Dat laatste woord van vers 4. En hen verlatende ging hij weg. Het is mogelijk dat God nu nog klopt aan je hart. Maar dat hij straks weggaat. Wanneer we ons blijven verzetten. Dan zegt de Heere, dan moeten ze het zelf ook maar weten. Zo kan de Heere verlaten dat je niet meer onder de prediking bent. Niet meer blootgesteld wordt aan het woord. Dan gaat God weg. En dat is de ergste ramp die in het leven kan gebeuren. En dat gaat met deze Farizeeën en Sadduceeën gebeuren. De Heer Jezus gaat bij hen weg, maar voor hij weggaat, geeft hij hen toch nog een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dat had de Heer al eerder gedaan. Daarom lazen wij Matteüs 12. En daar in vers 40 legde de Heer Jezus ook nog uit aan die hooggeleerde Farizeeën en Sadduceeën wat hij nou eigenlijk bedoelde. Het teken van Jona. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. Dat is alles. Maar die Farizeeën dachten wel over na. En nadat ze hem gekruisigd hadden, gaan ze naar Pilatus toe. En dan durven ze van de Heer Jezus te zeggen dat hij een verleider was. En dat hij gezegd heeft, hij zal na 3 dagen opstaan. Ze wisten het heel goed wat hij bedoelde. En dat is het teken wat zij zullen krijgen. En inderdaad, op de 3e dag, daar kwamen die Romeinse soldaten naar de Farizeeën en de hoge priesters toe. Wat er gebeurd is, een aardbeving, vreselijk, engelen, wat het was, lichtende figuren en een steen weggerold. Wat hebben die Joden gedacht toen? Wat hebben ze gedacht? Ze wisten, dit is het. En in plaats dat ze hun knieën bogen, zeiden ze nog, vertel maar dat zijn discipelen hem gestolen hebben. Maar dat was het teken. Wat zij gekregen hebben. In Matteüs 12 had de Heer Jezus het uitgelegd. Hier in Matteüs 16 gaat de Heer Jezus het niet nog een keer uitleggen. Hij noemt het wel. Hij herhaalt zichzelf wel. Want het is ook goed om leerstukken te herhalen. Dat doet de schrift ook. En zo geeft de schrift ook steeds weer oude en nieuwe schatten uit zijn volheid. De Heer Jezus herhaalt hem, maar legt het niet nog een keer aan hen uit. Maar hij wijst hen nog een keer op het teken van Jona de profeet. En gemeente, het is niet alleen een teken voor de Joden. Het is ook een teken voor heel de wereld. Hoe weten wij nou dat de Heere Jezus de enige zaligmaker is? En dat al die andere godsdiensten bedrog en leugen zijn? Hoe weten we dat? Uit de opstanding van Christus uit de doden. Want er is maar één die opgestaan is. Mohammed niet en Boeddha niet en ga ze allemaal na. Maar Christus is opgestaan. Er is een leeg graf in het land van Israël. Hij heeft de dood overwonnen. En dat was een historisch aanwijsbaar feit. God heeft ingegrepen in onze geschiedenis, in onze gang in het leven. Hij heeft de dood gedood in de dood van Christus. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft het graf en de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel geknecht. Hij heeft de hel overwonnen, de hemel geopend en dat is, wordt bewezen uit zijn opstanding uit de doden. Dat is het grote teken. En daarom is er geen ander naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En daarom moet God, moet de Heer Jezus Christus alle lof en eer ontvangen. En daarom moet ook ons leven verbonden zijn aan de Heer Jezus. Want we gaan allemaal een keer dood. Daarom hebben we hier ook allemaal mee te maken. Je kunt wel zeggen, ik heb er niks mee te maken. Oh nee. Het is maar een stap. Tussen jou en de dood. En dan heb je er wel mee te maken. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Daarom moet ons leven aan Hem verbonden zijn. Wie is de Heer Jezus Christus? Voor jou, voor u, voor mij. Verzet u zich nog? En wilt u niet, wilt u dat de Heer Jezus niet al te dicht bij u komt, niet al te dicht diep binnendringt, wil jij ook liever de Heer Jezus maar op een afstand houden, heus wel naar de kerk gaan en heus wel wat godsdienstige plichten doen, ja dat doet de Mohammedaan ook, maar dat hij indringt in je leven. En alles te zeggen krijgt in je leven. Dat je alles gewonnen moet geven. Waar je nou aan vasthoudt dat je alles moet loslaten. En zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat wilt u dat er in mijn leven weggehaald wordt? En wat er in mijn leven gevoegd moet worden? Wat wilt u dat er met mijn hart zal gebeuren? Dat je in overgave ligt voor de Heere Jezus Christus. Dat is voor veel mensen een te hoge prijs. En ze gaan ermee verloren. Waarom verzet je je nog tegen zo'n goede zaligmaker die het leven verdiend heeft, die alleen vrede en rust kan schenken? Als je het werkelijk ergens anders beter kunt krijgen, ga er maar naartoe. Maar het bestaat niet hoor. Alle andere plaatsen leidt tot de eeuwige dood. Maar alleen bij de Heer Jezus is leven en overvloed. En iedereen heeft daarmee te maken. Of hij nou keizer is of koning. Of wie hij ook is. Want zalig die in Christus zijn. En ook al ben je uiterlijk heel arm en ben je uiterlijk maar vergeten, als je in Christus bent, dan ben je rijker dan de grootste miljonair. Dan ben je een erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. O, zie toch deze Christus. Is hij niet geschikt, gepast voor u? Brengt hij niet alles mee wat u nodig hebt voor tijd en voor de eeuwigheid? Is hij niet een volheid van zegen, een volheid van leven? Heeft de Vader niet gezegd dat in hem alle volheid wonen zou? Is de Heere Jezus niet een volheid van overvloed? Is hij niet gepast, geschikt voor jou, voor u? Is hij niet vol en overvloedig, dat hij daarom ook geschikt is voor u? Hij alleen kan uw ziel rust geven. Je vindt geen vrede en blijdschap en leven in de muziek. Je vindt geen leven in het uitleven van lusten. Je vindt geen leven in deze wereld die verziekt is en in de begeerlijkheid van deze wereld. Maar u vindt leven en volheid en overvloed in de Heere Jezus Christus alleen. Hoor je hem dan niet toe? Als je nou een schaapherder hebt en er zijn schapen die volgen die schaapherder. Wie voedt die schapen? Wie beschermt die schapen? Wie leidt die schapen? Wie zorgt voor die schapen? Dat doet toch de schaapherder? Tot wie horen die schapen? Die horen bij de schaapherder. Wie heeft jou bewaard je leven lang? Wie heeft jouw ogen gegeven? Wie heeft jouw oren gegeven? Wie heeft jouw handen gegeven om mee te werken? Wie heeft jou geleid en bewaard? Wie heeft jou gebracht onder het woord van het evangelie? Wie heeft jou gezegend? Wie heeft jou gevoed, voor jou gezorgd, jou beschermd? Het is toch de Heere. Je leven hoort toch hem toe. Je bent toch geen overspeler, toch geen hoereerder, dat je naar de afgoden gaat en hem tot wie je behoort laat zitten. Je bent toch geen verrader. Wordt het dan niet tijd je leven kwijt te raken aan deze Christus? Zo zul je het leven vinden. En als u nog twijfelt of God het misschien wel zo meent, dan geeft God u nog een teken. De doop. Zijn drie-enige naam, verbonden aan jouw naam persoonlijk. Amen. Zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Bidden en danken. Heerlijke eeuwige God. Wat bent u dan groot. Dat u zich zo neerbuigt naar het kleine. En dat u zich ontfermt over mensen. Als wij zijn. We moeten u belijden dat we een overspelig hart hebben. O, vergeef het ons. Wat een geduld hebt u met ons. Zo'n geduld hebben wij niet met elkaar. Heere, wat zijt gij goed. O, wij bidden u, geef dat wij toch letten op de tekenen der tijden. Open onze ogen daarvoor. En dat wij de werkelijkheid mogen zien. En dat we niet zullen leven zonder u. Maar dat uw woord ingang mag hebben in onze harten. Dat we zullen leven niet volgens wat de wereld ons zegt. Maar dat we zullen leven naar uw woord. Trouwe God, werk met uw geest in onze harten. Pas dit woord in eenvoud en met gebrek verkondigd. Pas dat toe aan onze harten. Vergeef alle tekorten in spreken en in luisteren. En wilt u toch uit genade ons doen letten op u, Heere Jezus, het teken. We danken u voor de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Heer, u hebt alle machten overwonnen en u kunt ook genade voor genade aan ons geven. Heere, wil zo toch werken, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Zegen de zondagsschool vanmiddag, geef kracht aan hen die daar onderwijs mogen geven en liefde om dit belangrijk werk te doen. En breng ons ook vanavond weer samen hier, onder uw woord om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 80, het 11e vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.